Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom bij een van de vier NAG congrespodcasts van 2024. Alle keynote-praatjes van het congres die zijn ook apart opgenomen voor een podcast, zodat echt alle huisartsen mee kunnen luisteren, ook degenen die aan het werk waren tijdens het NAG-congres. Heel veel dank daarvoor natuurlijk dat jullie de praktijken bewaakten in Nederland. De podcasts zijn opgenomen door het huisartspodcastteam, door Tessa Dijksman, Marco Kruikrink en ikzelf, Femke Veldman. Er zijn er dus vier en deze gaat over de kracht van je team maakt het verschil, met Joyce Sombroek. Maar voordat we naar de podcast gaan, zullen we eerst nog even luisteren naar een korte terugblik op het congres door Nadia Heijnen, ook zelf huisarts.
Ik ben zelf eigenlijk niet zo heel sportief, maar zij heeft me enorm geïnspireerd vanuit haar eigen sportieve achtergrond, zoals keeper van het nationale Nederlandse hockeyteam. Inmiddels is zij ook huisarts, dus zij heeft een hele mooie link weten te leggen vanuit haar hockeycarrière naar hetzelfde team wat wij in die huisartsenpraktijk allemaal maken. En ook daar heeft ze hele mooie parallellen gevonden. We doen het natuurlijk niet alleen als huisarts, we doen het met z'n allen. Maar dat vergt wel dat we in contact moeten blijven, dat we van elkaar moeten weten wat valkuilen zijn. En in haar allerspannendste moment had zij de instructie gekregen, de bal is een meloen, hou die meloen tegen, hè, dat ze niet afgeleid werd van de zaak. En toen dacht ik, ja, eigenlijk kan ik toch nu op het einde van de dag wel een parallel maken met de patiënt is onze meloen, hou je ogen op die meloen. En zorg dat alle ruis die er omheen is niet de zaak vertroebelt. Dus laat je niet te veel afleiden door de veranderingen die in de zorg op ons pad komen. En richt je op de meloen, /patiënt.
Ja, het was een prachtige vergelijking met heel veel andere mooie vergelijkingen. Ja, de luisteraar gaat naar de podcast en wij gaan naar de borrel.
Hartstikke leuk.
Joyce Sombroek, goeiedag Joyce.
Hi.
Wat leuk dat we samen gaan praten over het praatje wat jij ook gaat hebben op het NAG-congres.
Ja, ik heb er heel veel zin in.
Ja, ik ook. Ja, heel, zeker. Ik ga je eerst even voorstellen. Dat is vrij veel als ik dat allemaal opzoek wat jij hebt gedaan. Dat is echt heel gaaf om hier met jou aan tafel zometeen over hoe we de connectie kunnen leggen met topsport en werken in een huisartspraktijk. Nou, als ik jou mag voorstellen, jij bent voormalig keepster van het Nederlands team, van het Nederlands hockeyteam. Jij bent Europees en wereldkampioen. Jij hebt goud gehaald op de Olympische Spelen in 2012. Je hebt zilver gehaald met de Olympische Spelen in 2016 in Rio. Je bent wel twee keer de beste keeper van de wereld verkozen. En nu heb je een wat ander pad gekozen. Je houdt heel veel lezingen. Je zet je in voor heel veel verschillende doelen. Je zit nu bij de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld van Spieren voor Spieren. En naast dit alles ben je ook huisarts.
Ja.
Ja.
Leuk, hè?
Nou, en ik kan mezelf heel kort voorstellen. Ik ben Femke Veldman en ik ben ook huisarts. Nou, we gaan het in deze podcast hebben over mindset, teambuilding, presteren onder druk en alles wat verder nog, jij in je topsport hebt geleerd en wat jij zelf ook meeneemt de huisartspraktijk in. Laten we eens beginnen bij mindset.
Ja, mindset, dat is natuurlijk in de topsport super belangrijk, maar ook in de zorg. Want ik denk, als huisarts moet je ook gewoon keihard werken. Je moet je blijven ontwikkelen. Het is belangrijk om goed te communiceren, om te leren van fouten. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En mindset is iets waar wij vanuit de topsport ook altijd heel veel in hebben geïnvesteerd. Dus onder andere met een sportpsycholoog, maar ook door met elkaar te kijken. En wat zijn nou jouw kwaliteiten? Waar kan ik het verschil mee maken? Als je het hebt over mindset, dan was bijvoorbeeld mijn motto, nadat ik twee keer die beste keeper van de wereld was, keep chasing the 1%. Dus zelfs toen nog iedere keer kijken, waar kan ik die kleine procentjes verbetering zoeken? Dat deden we individueel, maar ook als team. En dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan dat ik met een logopedist ben gaan werken. Want als keeper moet je de verdedigende organisatie neerzetten. En dan in een stadion met 14.000 schreeuwende mensen was soms best een uitdaging om de mensen voor mij te kunnen bereiken.
Ja.
Dus logopedie maakte dat ik mijn stem wat lager, wat dragender kon krijgen. Dus dat was een van die procentjes.
Oh, wat grappig. Ja. Hoe kwam je daarop?
Nou ja, ik merkte dat ik niet iedereen kon bereiken. En dan ben ik heel pragmatisch en dan kijk ik, hoe kan ik dit oplossen? Wat kan ik hier gaan doen?
Oh, wat goed.
Maar ook bijvoorbeeld oogtraining is ook iets wat we hebben gedaan. Want ik dacht, ja, als wij nou, en we trainen 10 keer in de week, dan train je 's ochtends en 's middags met tussendoor 2 uur op bed. Mm-hmm. Die powernap die mis ik af en toe wel.
Ja, kan me voorstellen.
Maar dat maakte dat wij natuurlijk optimaal konden presteren dan. En dat was krachttraining, looptraining, hockeytraining, specifieke keeperstraining. Maar dus ook oogtraining op een gegeven moment. Want ik dacht, ja, als jij alle spieren in je lichaam aan het trainen bent, waarom niet je oogspieren? Ja. En zeker ook in de goal, dan maakt of jij net die paar milliseconden sneller bent in je hand-oogcoördinatie, je reactie. Dat kan het verschil maken tussen een bal wel of niet stoppen. Ja. En daarmee ook tussen winst en verlies. Dus dat zijn een paar voorbeelden van de dingen die wij dan in de sport deden.
En wat leer je dan bij oogtraining?
Ja, je leerde verschillende dingen dus heel snel herkennen. Dus er waren allerlei soort van computerspelletjes, maar ook borden waarop we onze hand-oogcoördinatie trainden. Of netten die de bal de andere kant op reflecteerden. Of we hadden een knipperbril waarmee je zo'n ouderwetse silent disco had. En dan moest je dus eigenlijk de bal stoppen met minder informatie. En als je die bril dan afdeed, dan had je vervolgens was het dus makkelijker geworden.
Oh ja.
Maar dan moet ik ook bij zeggen dat dat laatste iets is. Ja, misschien is het ook placebo-effect geweest, hè. We hebben het een tijdje gedaan, maar dat moet je natuurlijk ook wel heel erg vaak doen om daar echt effect van te behalen. Dus op een gegeven moment hebben we die ook weer aan de kant geschoven en zijn we iedere keer weer toch een beetje out of the box denken en nieuwe dingen gaan proberen. Ja. Om maar telkens weer de anderen voor te blijven, want ja, met het Nederlands team, iedereen keek naar jou.
Ja, ja, ja. Nou hoeven we als huisartspraktijk niet anderen per se voor te blijven, gelukkig. Maar die keep chasing the 1%, kan je dat nog wat meer uitleggen?
Ja, ik denk dat dat in de zorg ook belangrijk is. En als je in je eigen praktijk bijvoorbeeld kijkt, dan kan het in kleine dingen zitten. Zoals als je het hebt over het welzijn van je team, is natuurlijk super belangrijk. Dus samen een rondje wandelen tussen de middag of een doos met vers fruit of een lekker overleg met broodjes erbij. Dat soort dingen kunnen helpen. Maar het is ook leuk om eens gewoon een keer te kijken wat we kunnen leren van anderen. Dus of als je zelf bij jouw huisarts zit of een keer in een andere praktijk in de wachtkamer van hoe is de sfeer hier nou? Ja. Wat valt me nou op? Welke kleine dingetjes kan ik nog meenemen?
Ja.
Want we hoeven het niet allemaal zelf uit te vinden. We kunnen daarin best wat van elkaar leren en elkaar nog iets meer helpen, denk ik.
Ja, ja, we zullen straks aan het eind van deze 3 belangrijkste stukken ook eens daarover hebben van, ja, hoe pas je dat nou in?
Ja.
Want dat zal in alle stukken terugkomen, dat in de drukte van de dag dat er toch een beetje op de laatste plaats komt. Want je denkt, het loopt lekker. Of het loopt wel oké. En dit moet ik maar accepteren. Maar die chasing the 1%, hoe je dat een beetje kan implementeren en er toch ruimte voor maken, zullen we straks nog eens eventjes op terugkomen. Goed, terug naar mindset. Waar kunnen we nog meer aan denken bij mindset?
Nou, ook het focus op je taak. Er gebeurt genoeg in huisartsenland. En sowieso in de zorg. De druk is hoog. Kosten, verwachtingen van familie, van patiënten zelf. Er zijn heel veel dingen die ons werk soms lastiger maken. Om nog maar niet eens te hebben over het personeelstekort, wat er ook op veel plekken is. En dan als je kijkt naar de sport, dan leer je heel erg hoe belangrijk het is om iedere keer weer te focussen op je taak en op de dingen waar je zelf invloed op hebt. En dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het is best een uitdaging. Dus ik ben ook wel veel energie kwijtgeraakt aan focussen op mijn concurrentie. Want je kan maar 1 keeper op het veld hebben staan. Of dat het 40 graden was en dat het zo zwaar was. Maar toch moet je iedere keer weer die knop omzetten en gefocust blijven. Dus wat mij heel erg hielp daarbij, was letterlijk kijken, wat is nou wat ik kan doen? Dus niet bezig zijn met alle randzaken. Niet bezig zijn met, nou, stel je hebt een acuut zieke patiënt met de gevolgen wat er mis kan gaan, maar alleen terug naar je ABCDE, wat kan ik nu doen?
Ja.
En daarnaast kan je in de voorbereiding ook al veel doen door goede afspraken te maken met je team, te weten hoe je elkaar kunt helpen en wat je van elkaar nodig hebt.
Ja.
Dus als je die dan weer terug naar de sport, die parallel trekt, als je kijkt naar de Olympische Spelen bijvoorbeeld, zowel in Londen als in Rio, hadden we in de halve finale shootouts. Shootout houden in dat je een 1-tegen-1 situatie hebt van een speler met een keeper. En die bepaalt of je uiteindelijk wint. Dus als je gelijk speelt, zoals wij in Rio tegen Duitsland, dan moet ik daar staan als keeper.
En dat dan was in de finale?
Dat was in de halve finale. Mm-hmm. Speelden we tegen Duitsland, we speelden gelijk. En Duitsland had nog nooit verloren op shootouts.
Mm-hmm.
Nou, dat weet ik. Ik heb ook alle beelden gezien van 5 jaar daarvoor. Dus dat over voorbereiding gesproken.
Ja.
Maar ik weet, ik moet nu meerdere ballen stoppen, want anders is die Olympische droom voorbij. Alleen dat soort gedachten zijn natuurlijk niet constructief.
Nee.
Dat gaat niet helpen. Dus je gaat terug naar, wat kan ik wel doen? Nou, mijn ademhaling controleren, mijn spierspanning controleren. Zorgen dat ik weet wat de tegenstanders meestal doen. En daar gewoon gaan staan. En als je het dan hebt over die focus. Het enige wat ik tegen mezelf zei was, de bal is een meloen, pak de meloen. Ja, dat klinkt natuurlijk bizar. Dat heb ik geleerd van mijn keeperstrainer. Want het gaat erom, het enige wat je hoeft te doen is die bal te stoppen. Dus het maakt het simpel. Je focust op hetgene wat jij kunt doen. En je bent niet bezig met de tussenstand of wat als. Maar alleen maar, dit is mijn goal, volgende bal is voor mij.
Ja.
En dat maakt het verschil. En die overtuiging en focus kan ons in de zorg ook heel erg helpen.
Ja. En zijn er dan nog bepaalde factoren die je op dat moment hebben geholpen om die focus inderdaad op die meloen te hebben, in plaats van al die andere randgedachten?
Ik denk training en ervaring. Maar tuurlijk schiet mijn gedachten schieten ook af en toe weg. En denk, er zitten miljoenen mensen te kijken, nu moet het gebeuren. Maar iedere keer probeer je weer terug te gaan naar, ja, dus bijvoorbeeld je spierspanning, je ademhaling. Maar ook iets dat heet oogcontrole. Dus ik ging dan met de bal hoog houden en letterlijk daarop focussen, zodat ik niet zo te veel in mijn hoofd zat.
Ja, ja.
Dus dat kon mij helpen. En nu snap ik ook, hè, er zijn veel parallellen, maar het is ook een hele andere wereld natuurlijk als de huisartsenzorg. Maar toch denk ik dat we er wel wat dingen uit kunnen meenemen.
Zeker.
En kunnen kijken hoe we het kunnen implementeren. En dat verschilt per persoon.
Ja, ja, zeker. Ja, en het is ook een vaardigheid, hè, om te kunnen focussen. En als je iets een vaardigheid wil beheersen, dan moet je oefenen. En dat zal dan in het begin lastiger zijn dan daarna, maar het bewuster van zijn. En dan heb je denk ik over de cirkel van invloed, hè?
Zeker,
dus dan heb je de cirkel van betrokkenheid en daarin de cirkel van invloed.
Ja.
En dan focus je op de cirkel van invloed. Daar kan ik wat mee.
Ja.
Dan wordt die cirkel van invloed ook groter dan die was, als je daar meer op focust.
Dus wat je dan denk ik hebt is, je cirkel van invloed is misschien relatief klein, maar er zijn heel veel dingen daaromheen waar je wat van kunt vinden.
Mm-hmm.
Stel je wil iets veranderen, je kan de cirkel van invloed vergroten. Dus in de sport, maar ook in de huisartspraktijk, door feedback te geven, door je kwetsbaar op te stellen, door ergens in een bestuur of een regionale commissie ergens over mee te denken.
Ja.
Dus zo vergroot je cirkel van invloed.
Ja.
Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat iedereen in een praktijk ook, iedereen heeft een andere achtergrond, ander karakter, andere kwaliteiten. Dus betrek ze. Vraag om meningen en om ideeën.
Ja.
Dus zo kun je die cirkel van invloed vergroten. En soms zijn er dingen die daar buiten vallen. En dan is eigenlijk het enige wat je kan doen, is de knop omzetten en de manier waarop je zelf ernaar kijkt veranderen.
Ja.
Want die situatie, die gaat niet veranderen. Dus dat heb ik ook echt geleerd vanuit de sport. En ook bij de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Daar was ik mee als COVID-19 liaison officer.
Zo.
Het een duur woord, eigenlijk om alles rondom COVID te regelen. Dus de logistiek, het testen. Helaas ook de slechtnieuwsgesprekken. Mensen die besmet waren. En daar heb ik van Pieter van de Hogeband wel, onze chef de mission, een heel belangrijke quote geleerd. En dat was accept, adapt and move on. En dat is ook makkelijk gezegd, maar het is soms het enige wat je kan doen om te zorgen dat je daarna weer kunt presteren en dat je door kan blijven gaan.
Ja. Ja, en het is goed om daar met z'n allen ook van bewust te zijn. Dus jij niet alleen als huisarts in een praktijk, maar met het hele team. Er wordt natuurlijk best wel wat geklaagd soms aan de koffietafel en dit en dat over gemopperd. Maar als dat alleen in de cirkel van betrokkenheid zit en niet in de cirkel van invloed, ja, dan kan je er zo weinig mee.
Ja, klopt.
Dus dan kan je dit wel als phrase meenemen inderdaad.
Ja, misschien nog wel een grappig voorbeeld is dat wij als ervaren spelers mochten wij niet te veel klagen dat we de training zwaar vonden. En soms dacht je, maar dat is soms ook wel lekker of zo. En je doet het met elkaar, het hoort erbij.
Ja.
Maar richting het einde van mijn carrière begreep ik dat meer. Want de jonkies, die keken naar ons. Dus als zeg maar, je hebt altijd misschien wel een soort kernteam in de praktijk. En het is heel belangrijk hoe die praten, hoe die zich gedragen. En tuurlijk zijn er uitdagingen, zijn er dingen niet leuk. En topsport is ook echt niet altijd leuk en makkelijk. Maar het maakt zoveel uit hoe je daar zelf over praat en zelf naar kijkt.
Ja.
Dus ik hoop dat we dat wel meenemen. En dat we focussen weer op wat onze kernkwaliteiten zijn en hoe wij vinden dat de huisartsenzorg georganiseerd moet zijn.
Ja, dat is echt een gouden opmerking, inderdaad, die je maakt.
Ja, dank je.
Ja, dat je, je kan ook iets veroorzaken met het geklagen over dingen.
Ja.
een soort van kettingreactie. En dat dat normaal is.
Ja,
en er zeker. Wordt op je gelet. Dus ja. Let daarop in hoe je, ja, hoe je reageert op dingen. Ja. Ja, en dan heb je het over het team. Hoe iedereen zo zijn kwaliteiten heeft. En dan komt de teambuilding ook aan bod.
Ja, zeker. Wat mij betreft maakt de kracht van het team maakt het verschil. Dus zowel in topsport als je Olympisch kampioen wil worden, als in jouw praktijk, als je de beste zorg wil leveren. En ja, wat mij betreft kunnen we daar veel meer in investeren. En dat is natuurlijk best lastig soms, hè, met toch een chronische druk, soms ook tekorten. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om tijd te nemen, om af en toe met elkaar even in een hele andere setting te zitten. Hm. Om ook eventjes te reflecteren, om vooruit te kijken en tijd te hebben voor ontspanning. En kijk, je hoeft zeker geen beste vrienden te zijn, maar je moet elkaar wel een beetje kennen. En weet je hoe je elkaar feedback kan geven en hoe je elkaar kan helpen. En daar hebben wij met het Nederlands team ook heel veel in geïnvesteerd. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan kleurenprofielen. Dus ik heb zelf ook Management Drives opleiding gedaan. Mm-hmm. Omdat ik vond dat wij daar heel veel aan hadden. Omdat we inzagen op welke manier we verschillende types het beste feedback konden geven, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of het beste konden helpen onder druk. En dat leerden we van elkaar en bespraken we. Want de een die heeft, als hij onder druk staat of als het tegen zit, even een arm op zijn schouder nodig. En de ander juist een schop onder zijn kont. Dus dat verschilt per persoon.
Ja.
En dat is iets wat we in de huisartsenzorg, denk ik, ook meer van elkaar zouden kunnen weten. Want vaak weten we wel waar iemand goed in is, maar niet zeker wat er gebeurt als iemand slecht heeft geslapen of onder druk zit.
Ja.
En als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat ik nog veel harder ga werken, alles gaan proberen op te lossen, terwijl soms juist even nodig is om even een stap terug te doen en om hulp te vragen. Dus dat is heel handig als collega's dat weten en als je elkaar zo kan helpen.
En heb je ook gezien hoe dat in de praktijk kan werken als je naar kleuren gaat kijken?
Ja, dus vanuit de huisartsopleiding gebeurt er vaak ook wel wat met kleurenprofielen. Ik heb het met mijn vorige opleider ook over gehad. En wij zijn denk ik, wij zijn een hele goede match geweest. Ook juist omdat we zo anders waren. Dus die diversiteit, die kan ook heel veel toevoegen in je team en in je interactie. En als ik kijk in de sport, dan was ik bijvoorbeeld als buddy gekoppeld aan Naomi van As. Nou, Naomi kennen veel mensen wel. Wij waren dus totaal tegenovergesteld qua karakter. En dat maakt dat je juist het meest van elkaar kunt leren. Dus zij heeft mij bijvoorbeeld geleerd om ook directer te worden en mensen meer aan te spreken als ze zich niet aan de afspraken hielden, bijvoorbeeld. En ik heb haar ook soms geholpen om net even de brug te slaan naar die jonge meiden die ook hun studie belangrijk vinden, die niet alleen maar fulltime topsporter zijn.
Ja.
Die toch wel enorm opkijken naar iemand die twee keer haar leeftijd heeft en tientallen prijzen.
Ja.
Dus om maar een voorbeeld te noemen. Bij ons in de praktijk geven we elkaar dan ook feedback op wat voor manier iemand kan overkomen, terwijl dat misschien niet zo bedoeld is. En ik probeer me ook af en toe kwetsbaar op te stellen en daarmee ook het goede voorbeeld te geven.
Ja, en als je er dan bewuster van bent, dan kan je dat ook bewust doen.
Ja, dus bewustwording is inderdaad de eerste stap. En af en toe met elkaar erover spreken. We hebben zelfs met het Nederlands team verplichte feedback sessies gehad.
Ja.
En in het begin dacht je, nou, maar er is helemaal niks, ik vind niks. Maar er zijn altijd kleine dingetjes. En waarom is diegene bijvoorbeeld vaak te laat? Of waarom moet ik altijd alle recepten autoriseren? Of nou, noem maar wat. Het kunnen soms hele kleine dingen zijn. Ja. Maar als je dat eens uitspreekt, en dan op natuurlijk een constructieve manier van wat zou mij helpen, dan denk ik dat we daar veel aan kunnen hebben. En dat die open communicatie, zowel met patiënten, maar ook binnen het team, dat heel belangrijk is.
Ja.
En gewoon met elkaar tijd doorbrengen af en toe in een andere setting, even buiten de praktijk.
Ja, ja.
Dus misschien nog wel een leuke anekdote is dat wij met het voor de Olympische Spelen in Londen, een half jaar daarvoor, we hadden keihard getraind. En we dachten, dat was ons verteld, nu gaan we naar Londen, het Olympisch dorp bekijken, de sfeer proeven. Dus wij dachten, yes, hockeysticks niet mee. Een beetje winkelen, lekker genieten. Hadden er helemaal zin in. Toen kwamen we aan op Schiphol. En toen zeiden ze, nou, lever je telefoon maar in. Stuur een berichtje naar je partner en naar je ouders dat je komende 3 dagen niet bereikbaar bent. Ja, we stappen het vliegtuig in en wij dachten, wat gaat hier nou gebeuren? Toen kwamen we uit in Alicante. En dan denk je, nou, Spanje, ja, lekker, lekker weer. Maar 's nachts vroor het daar, want het was begin februari. En wij moesten met elkaar een berg op. We moesten overal aan. Er stond namelijk een rijtje militairen klaar. En die zouden ons wel even een officierstraining geven. Nou, vanaf het begin af aan drillen. Dus iedere keer als er werd gekletst, werd gelachen. Nou, dat gebeurt natuurlijk met zo'n groep vrouwen. Het is toch een beetje spannend, ongemakkelijk, een beetje giebelen. iedere keer en push-ups doen. Nou ja, op een gegeven moment zakten we door onze armen, want we konden niet meer buikspieroefeningen doen. Toen we krom lagen van de buikpijn, toen moesten we die berg op. Maar niet zomaar. Er mocht niet meer dan een meter tussen ons en degene voor en achter ons zijn.
Zo.
Nou, als je wandelt, gaat dat nog enigszins. Maar zij gingen sprinten en stilstaan. En iedere keer dat dat misging, moesten wij weer 200 meter naar beneden. Dus het was totaal oneerlijk. Het schoot niet op. En zowel fysiek als mentaal probeerden ze ons, nou ja, onze grenzen op te zoeken. En toen aan het einde van die dag, toen zeiden ze, nou jongens, nog één opdracht. Breng al deze spullen naar boven. Zorg dat je met z'n allen op de top bent binnen 10 minuten. Dus wij dachten, oké, dit kunnen we. Nog één keer, dan zijn we klaar. Dus echt met het laatste beetje energie sprinten we naar boven. Enig idee wat de tijd was?
Nee.
10:30.
Oh ja.
Ik dacht, nou, laat die tijd zien dan, want we hebben echt alles gegeven. En er waren mensen aan het kokhalzen en aan het vloeken. En nou, het was zo zwaar. En ik was rete fit, maar wel de keeper. Dus ik had het ook niet makkelijk. Maar we moesten dus nog een keer. Dus wij weer naar beneden. En dachten, wat kunnen we nou nog doen om te zorgen dat we binnen de 10 minuten komen? Dus dachten, nou, de snelste, sterkste mensen, niet voorop, maar achterop. Nog net even iets meer positieve coaching. Want als je zegt, goed zo, ga door, je kunt het. Dat helpt. Dan kun je nog net die stap extra zetten. Dus dat deden we, echt elkaar er doorheen slepen. Het laatste stukje heeft Ellen Hoogma ook nog zo geduwd. Goed, hou vol, hou vol. En we kwamen boven. Nou, wat zou de tijd zijn?
Nou, 9:55.
En nu was het 6 minuten of zo, zeiden ze.
Oh, echt?
Ja, ik geloof er helemaal niks van. Maar ze wilden ons gewoon leren omgaan met een tegenslag. Met dingen waar we geen invloed op hebben. Dus dat hebben we daar geleerd. En we mochten ook niet naar huis. We hebben nog urenlang geblinddoekt daar gezeten in de kou. Tot we 1 voor 1 uit de groep werden gehaald. Opdrachten moesten doen. Met elkaar moesten strijden om eten, om slaapzakken. Die we natuurlijk, nadat die staf weg was, allemaal weer eerlijk gingen verdelen als team. En dat maakte ons zo ongelooflijk sterk. Het was super zwaar, maar we lagen daar lepeltje, lepeltje met een eigen kampvuur midden in de bossen. Aten dingen van de grond, zelfs Naomi met haar smetvrees. En we hebben daar 3 dagen lang heel erg moeten bikkelen, maar ook geleerd hoe we reageren onder druk, hoe we elkaar dan kunnen helpen en hoe we de verbinding kunnen houden juist als het tegen zit.
Ja.
Dus uiteindelijk op die Olympische Spelen hadden we Alicante. Hè, we wisten dat als we dat aan kunnen, kunnen we alles aan. We hadden zelfs een soort systeem, terug naar de basis, makkelijke ballen, elkaar ondersteunen. En dat hebben we uiteindelijk, daar hebben we de Olympische Spelen mee gewonnen.
Yo.
Dus dat heeft heel veel impact gehad. Ik zou zeker niet iedereen aanbevelen om nou direct het leger in te gaan met je praktijk. Maar het heeft ons zo ongelooflijk veel gebracht om echt intensieve teambuilding te doen met elkaar in zo'n andere setting. En te leren hoe je elkaar kunt blijven steunen.
Wauw. Ja. Ja, als je dit even een beetje een parallel wil trekken naar de huisartspraktijk, dan denk ik ook wel eens een dagje dat als ik aan het werk ga, dat ik een soort van ga winkelen. Hè? Volgens mij gaat deze dag wel meevallen. Ik zie gewoon mijn patiënten. En dan blijkt het een soort van rit naar Alicante of de berg op in Alicante te zijn. Dan zal ik aan je denken dat het nut heeft om zo'n dag te hebben. Ja. En dat je uiteindelijk, maakt er dan ook iets moois van. Dat ook een stukje teambuilding kan zijn.
Ja, en rond de sla, mijn vorige opleider, die zei ook altijd, want het was bij ons in de praktijk ook af en toe wel behoorlijk hectisch en dynamisch.
Ja.
Die zei ook af en toe, joh, Joyce, we maken er gewoon wat van. We houden het leuk. Komt goed. En nou ja, dat maakt ook gewoon verschil.
Ja, ja, ja. Inderdaad, maakt er wat van. Zo is het. Ja, en je zei presteren onder druk. Dat je dus dan ook geleerd hebt om te presteren onder druk. Nou, dat was flinke druk. En vervolgens heb je dat natuurlijk ook met al die met de shootouts en überhaupt al die wedstrijden met zoveel man publiek meegemaakt.
Ja.
Wat zou je daarover willen zeggen?
Nou, we hebben het inderdaad al wel een beetje over gehad wat je zelf kunt doen. Dus qua voorbereiding, maar ook het stukje focus. Terug naar je ademhaling toe. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kunnen presteren onder druk, dat je ook af en toe rustmomenten hebt. Want het is heel vanzelfsprekend, maar je kunt niet altijd pieken. En er is natuurlijk soms zo'n hoge druk. Het gaat de hele dag maar door met telkens nieuwe mensen, met andere vragen en problemen voor je. Dus je moet echt af en toe even korte pauzes hebben om even wat te drinken, om even een rondje te lopen. Want anders dan hou je het op de lange termijn denk ik niet vol. Of in ieder geval niet op een leuke manier.
Ja.
En in de sport was, en misschien kennen sommigen ook het gezegde, de Tour win je in bed. Nou, wij trainen 10 keer in de week, maar we lagen ook iedere dag 2 uur op bed overdag. Dus je moet gewoon goed kunnen herstellen. En je moet eerst goed voor jezelf zorgen, voordat je goed voor de ander kunt zorgen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we elkaar daaraan helpen herinneren. En als je dan kijkt naar praktische tips. Je zou bijvoorbeeld een check-in kunnen hebben in je praktijk. Even vragen van, joh, hoe staat iedereen erin? Dat kan bijvoorbeeld met stoplichten, maar ook gewoon eventjes, hè, hoe voel je je? Misschien heeft de een net een jong kind en heeft daardoor heel slecht geslapen. Of de ander die heeft eigenlijk een griepje te pakken. Dus wat heb je dan nodig en hoe kun je elkaar helpen? Of een beetje rekening mee houden om de dag zo goed mogelijk door te komen.
Ja. Ja.
Dat kan denk ik wel erg waardevol zijn.
Ja, dat je elkaar ziet en dat je ook gezien voelt.
Ja,
met
zeker.
Wat er op dat moment in je privéleven bijvoorbeeld gebeurt.
Dat maakt heel veel verschil. En ik denk dat vrijwel iedereen gefocust is op andere mensen helpen. Maar je moet ook echt eerst jezelf goed helpen en investeren in de mensen direct om je heen, zodat je het volhoudt.
Ja.
En wat het misschien nog wel makkelijker maakt, is als we ook iets vaker stilstaan bij de succesjes. Dus het is logisch en ook belangrijk om te leren van fouten en FIMS, dingen die bijna misgingen. Maar we moeten ook met elkaar kijken, die patiënten die we goed verwezen hebben, de spoedopvang die we als team met elkaar wel even hebben gedaan. Andere kleine succesjes, nieuwe systemen, nieuwe inrichting in de praktijk, nou noem maar op. Dat is ook belangrijk om daar met elkaar ook van te genieten en ook elkaar complimenten te geven.
Ja, daar zeg je wat. Nieuwe systemen en het vieren van succesjes. Ik heb eigenlijk helemaal niet bij stilstaan, maar wij gaan binnenkort over op een ander systeem. Ja, misschien moet ik toch eens aan de praktijkhouder aangeven. Nou, misschien is het ook wel mooi als dat hele festijn en spanning rondom het overgaan naar dat systeem over is.
Ja.
Dat je dat viert, dat het klaar is.
Ja, ik denk het wel. Het vraagt best veel van mensen. En dat is dan iets leuks om naar uit te kijken.
Ja, ja. Ja, nou, die nemen we mee en kijk naar je successen en vier die. Ja. Ja, en dan had je het ook wel over tegenslagen of je lastiger momenten.
Ja.
Hoe kan je daarmee omgaan?
Ja, kijk, die horen er natuurlijk bij het leven, in de sport, in je werk. Ik denk, dat was ook af en toe best een uitdaging. Hè? Het is niet dat het makkelijk ging, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld toen ik in Jong Oranje zat, toen was ik topfit, in topvorm. Maar het WK Jong Oranje mocht ik geen minuut spelen. Dus ik heb alleen maar op de tribune gezeten.
Ja.
En dan is misschien de eerste neiging om een beetje, hè, de coach geeft me de kans niet, of een beetje zo om je heen te gaan kijken. Maar het enige wat je kan doen is naar jezelf gaan kijken. Wat heb ik nodig? Hoe kan ik veerkracht tonen? En hoe kan ik hier beter uitkomen? Dus ik ben toen gaan focussen meer op mijn kwaliteiten. Dus dat is toch mijn reflexen. Ik ben gaan trainen met mannen, omdat die net wat sterker, sneller zijn. En op corners en shootouts, want dat zijn de dingen waarmee je het verschil kunt maken. En daarmee, je hoeft niet alles goed te kunnen, want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En ik was binnen een jaar nadat ik op de tribune zat bij Jong Oranje, was ik de eerste keeper van het Nederlands team.
Ja.
En dat is niet vanzelfsprekend, want je moet natuurlijk een beetje geluk hebben en een momentum en de kans krijgen. Maar als je ergens in gelooft en vol voor gaat, dan maakt dat denk ik heel veel uit.
Lukt dat om die mentaliteit een beetje mee te nemen in je werk nu?
Ja, dat probeer ik wel. Maar wel op een iets ontspannendere manier. Ja, want topsport is natuurlijk ook uniek, omdat je er echt alles, maar dan ook alles voor doet. En er ook heel veel voor moet wijken. Dus je moet ook heel veel keuzes maken en dingen laten.
Ja. Hey Joyce, je hebt hele mooie tips gegeven en voorbeelden vanuit het topsport die we in de praktijk kunnen gebruiken. Ik ervaar wel heel veel, je hebt heel veel positiviteit en dat je op een hele constructieve manier met bepaalde problemen omgaat. Dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, hoe komt het dat jij zo bent? Hoe heb jij dat geleerd? Ik weet niet of je dat kan beantwoorden.
Nou. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk deels vanuit mijn opvoeding al. Dus ik heb echt geleerd dat als je ergens goed in wil worden of iets wil bereiken, moet je daar hard voor werken. En ook tijdens de topsportcarrière, dat gewoon enorm veel uitmaakt. Hè, wat ik eerder vertelde, hoe je er zelf naar kijkt. Dus je hebt zelf echt heel veel grip op je situatie. En ik heb er ook voor gezorgd, ook met de mensen om me heen, dus echt de juiste mensen om me heen te verzamelen die mij ook konden helpen en aanvullen, om af en toe een stap terug te doen, te reflecteren en te kijken hoe nu verder.
Ja.
En ja, ik word gewoon heel erg blij van het huisartsenvak en van de topsport. En die twee passies, ja, die heb ik ook altijd met veel plezier gecombineerd. Dus ik denk, ga terug naar waarom je iets bent gaan doen. Zorg dat je het met mensen om je heen doet waar je het ook, hè, waar je plezier mee hebt. Want dat is belangrijk. En maak gewoon af en toe ruimte om eventjes daaruit te stappen en te kijken hoe nu verder. Want de manier waarop je zelf naar dingen kijkt en de kracht van jouw team, die maken het verschil.
Ja. Ja, dus dit is ook misschien wel een boodschap aan huisartsen die soms een beetje vastzitten in een situatie waar ze misschien niet tevreden over zijn, maar eigenlijk niet eens de tijd voor hebben om daar te bedenken hoe dat beter kan. Omdat de volgende werkdag staat alweer klaar. Ja, wat zou je die huisartsen die slag naar constructief oppakken van bepaalde problemen die binnen je cirkel van invloed liggen aan te pakken, wat zou je hun willen zeggen?
Ja, allereerst wil ik wel zeggen dat er natuurlijk soms gewoon heel uitdagende situaties zijn. En dat als jij in je eentje een praktijk moet managen en je geen vervanging kan regelen, dat is natuurlijk heel complex soms. Ik denk toch dat hoe jij naar dingen kijkt heel veel uitmaakt. En dat het ook kan helpen om de verbinding te maken met anderen. Dus te leren van anderen, af en toe om hulp te vragen. En te kijken, wat kan er nou toch nog net ietsje slimmer of anders? Kan bij wijze van spreken die telefoon er eventjes erop. Dat we eventjes een rondje kunnen lopen met elkaar. Of even met het team samen kunnen zitten. Dus probeer dat toch te doorbreken, hoe moeilijk dat ook is.
Ja, ja, en dan is die positiviteit en die constructieve benadering die jij hebt, ja, die heeft niet iedereen van zichzelf. Maar ik denk wel dat je dat echt kan leren.
Ik denk het ook, ja. Sowieso moet je natuurlijk als huisarts altijd blijven leren. Maar ook op persoonlijk vlak. Eerst, het begint natuurlijk met een stuk inzicht. En dat kan soms met een coach of iemand vanuit een hele andere setting zijn. Of met gewoon je collega. Of door zo'n kleurenprofiel in te vullen. Stukje bewustwording. En dan vervolgens daar toch wat mee doen. En ook vertrouwen. Want je kan je altijd blijven ontwikkelen. En je hebt ongelooflijk veel invloed op hoe het er dagelijks voor jou uitziet.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, en dan nog even in de herhaling. Keep chasing the 1%. En de accept, adapt and move on.
Ja.
Nou, Joyce Sombroek, ontzettend veel dank voor dit verhaal over hoe je van de topsport kan leren.
Dank voor de uitnodiging.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hij is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het NNG-congres en Huisartspodcast. Heb je vragen of suggesties? Dan kan je mailen naar evenementen@nag.org. En uiteraard hopen we dat we jullie zien op het NNG-congres in april 2025. Tot dan!
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!